Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te gaan zingen van de 25e psalm en daarvan het 8e vers. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heere. En wat er verder volgt in vers 8 van psalm 25. Luisteren we deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van psalm 73, het 11e vers. Toen het zwellend hart met ongeduld en wrevele afgunst werd vervuld. En ik geprikkeld in mijn nieren om trots mijn drift de toom te vieren. En wat er verder volgt in dat vers. Vervolgens wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Hoofdstuk 3 en daarvan de eerste 13 versen. Dus de schriftlezing voor deze morgen komt tot ons vanuit Johannes 3 vers 1 tot en met 13. Nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet en gezongen hebben van psalm 73, het 11e vers.
Toen sprak God al deze woorden zeggende. Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn ossen, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Dus genoemd te lezen Johannes 3, de eerste 13 verzen. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. En Nicodemus zeide tot hem: Hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. Hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem, hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zijt gij een leraar Israëls, en weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten, en getuigen wat wij gezien hebben, en gijlieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik ulieden de aardse dingen gezegd heb, en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven, indien ik ulieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel, dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen, die in de hemelen is. Zover de schriftlezing.
Tekst voor de predikinggemeente vindt u opnieuw in Johannes 3. Wij overdenken met de hulp van de Heere deze morgen het 9e tot en met de 13e vers. En daar luidt Gods woord en onze tekst. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem, hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gijlieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik ulieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik ulieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. Tot zover. In onze voorbeden van deze morgen willen we in het bijzonder denken aan onze oude zuster van Wingerden, van wie de toestand erg achteruit is gegaan en die op dit moment heel zwak is. We denken aan zuster van Breugel, die te horen kreeg dat ze haar kuur kan vervolgen. Zuster Landman mocht uit het IJsseland ziekenhuis thuiskomen om aan te sterken voordat ze een volgende kuur zou ondergaan. Zuster Goudriaan Peters mocht thuiskomen uit het havenziekenhuis. En we denken ook aan broeder van Voorden, van wie aan het begin van de afgelopen week een broer overleed. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, wanneer u ons deze morgen geeft dat we mogen naderen tot u in het gebed, wilt u onze harten dan vervullen met alles wat nodig is. Eerbied voor uw majesteit, maar ook vrijmoedigheid om al onze noden en zorgen aan u bekend te maken. En Heere, dan dragen we aan het begin van deze morgen wel heel bijzonder op onze oude zuster van Wingerden, van wie de toestand zo heel ernstig is. U weet ook hoe het in deze ogenblikken is. Zou u alles willen geven wat nodig is? Ach Heere, en wanneer we op ons uiterste komen, dan is toch ten diepste nog maar één ding nodig. En dat is uw genade in Christus. Dat is vergeving van al onze zonden. Heere, zou u haar dat willen schenken? En zou u nabij willen zijn allen met wie ze zich verbonden weet en die in deze ogenblikken zo sterk op hun moeder betrokken zijn? Heren, we dragen ook de andere zieken van de gemeente aan u op. U kent ze in de verschillende omstandigheden. Mogen we u bidden voor onze zuster van Breugel, die in de achterliggende week te horen kreeg dat ze de kuur kan voortzetten. En ze mocht zelf die verwachting hebben dat het zou aanslaan, u hebt het ook willen geven. We zeggen uw naam daar ootmoedig dank voor. En we bidden van u of u ook de komende dagen met haar wil zijn. En als ze woensdag naar het ziekenhuis moet, wilt u zelf meegaan en wilt u de kuur bij vernieuwing zegenen. Weest u, Heere, in alle dingen met haar en met haar man en met de kinderen. We mogen u ook opdragen onze zuster Landman. En we zeggen u dank dat ze uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. Verschillende weken is ze in het ziekenhuis geweest. En wat is het moeilijk geweest. Maar u hebt het zo ver gebracht dat ze nu enige tijd thuis kan zijn als u het geeft. En we vragen van u, Heere, wilt u haar nieuwe krachten geven? Dat ze op sterkte mag komen om straks de kuren voor te zetten. En zou u ook die kuren willen zegenen? Zo dragen we ook haar samen met haar man aan u de Heere op. We zeggen u dank, Heere, dat onze zuster Goudriaan uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. U hebt het wel gemaakt met de operatie, maar u gaf ook dat ze weer in de vertrouwde kring mag zijn. En we bidden van u of ze verder herstellen mag, aansterken mag. En of u haar zo ook in alle opzichten wil geven wat nodig is. Heere, gedenk ook haar met die haar lief zijn. We denken, Heere, aan andere zieken van de gemeente. Ook zij die niet met name genoemd zijn, hebben toch uw hulp en bijstand nodig. En voor alle zieken. De zieken die genoemd werden en de zieken die niet genoemd werden, geldt toch dat boven alles nodig is uw genade. Wilt u die genade niet onthouden, Heere? U die zondaren nog wilt opzoeken. En u hebt daar zo'n kostbaar getuigenis van gegeven in Johannes 3. Want u trok Nicodemus zodat hij kwam. En wat kwam hij, Heere, met een hart vol vijandschap en een hart vol weerstand en een hart vol verzet. En het was uw genade dat u deze Nicodemus niet aan zichzelf en aan zijn eigen blindheid overliet, maar dat u hem ging ontdekken en dat u hem ging verootmoedigen. En als we vanmorgen bij die woorden stilstaan waarin dat gebeurt en waarin u zichzelf gaat aanprijzen en aanwijzen als de grote profeet en leraar, dan bidden we van u, mag hetzelfde als wat naar we geloven mogen in die nacht in Jeruzalem gebeuren, ook deze morgen onder de prediking van uw woord gebeuren. Laat uw woord naar binnen mogen slaan, Heere. We hebben het zojuist gezongen, die aangrijpende woorden uit Psalm 73. Ik heb Gods waarheid niet geloofd. En ik was bij u als een onvernuftig beest. O Heere, u kunt maken dat zulke woorden, die zo vernederend zijn, maar tegelijkertijd ook zo waar zijn en zo ontdekkend zijn, naar binnen kunnen slaan. Zou u door uw geest willen werken deze morgen? Geeft u wat nodig is bij het preken? Laat de prediking helder en duidelijk mogen zijn, begrijpelijk. Maar niet alleen dat, Heren. Wat zou het arm zijn als we naar huis gingen met een preek die we begrepen hebben? En als we daar zouden ophouden, zou u willen geven dat uw woord kracht mag doen. En dat kunnen we niet bewerken op de kansel. En dat kunnen we niet bewerken onder de kansel. Dat kan alleen uw geest bewerken. Maar zou u willen geven, Heere, dat die geest krachtig onder ons mag werken. Wilt u dan zelf maar door de rijen gaan en harten openen. En Heere, als er ook onder ons zijn die zaligmakend onderwijs van u hebben ontvangen, laten ze dan in de geschiedenis van vanmorgen mogen zien wat voor wonder het was dat u ze opzocht en dat u ze wilde onderwijzen. Laat u ze tot hun verootmoediging zien, Heere, wie ze waren en wie ze in zichzelf ook blijven onder uw onderwijs. En laat het toch aan u mogen verbinden om meer en om nader door u onderwezen te worden. Geeft u in het leven van uw kinderen een diepe afhankelijkheid van het onderwijs van uw woord en geest. En geeft u ook een diep en een hunkerend verlangen naar de woorden gesproken tot onze ziel. Heere, weest u zo met een ieder van ons. We bidden u voor degenen die met ons meeluisteren. Heilig het woord ook aan hun harten. Gedenk degenen die werken van noodzakelijkheid of van barmhartigheid moeten verrichten op deze dag. Wilt u ze daarin sterken? Heere, weest u met de rouwdragenden. En bijzonder denken we in dat verband ook aan onze broeder van Voorden, die in de achterliggende week een broer moest verliezen. Hoe aangrijpend is het wanneer iemand met wie we zijn opgegroeid de weg van alle vlees moet gaan. Hoe aangrijpend is het wanneer we aan het geopende graf moesten staan. Heere, zou u willen geven wat ook in die omstandigheden nodig is. Aan de nabestaanden in Sliedrecht, maar ook aan onze broeder in zijn weduwnaar zijn. En gedenk niet alleen hem, Heere, maar ook onze jonge familie van Voorden, die toch ook daarbij betrokken zijn. Weest u met alle rouwdragenden onder ons. Gedenkt u ze, sterkt u ze. Wees met degene die het in ander opzicht moeilijk hebben. Heere, erbarmt u zich. Wanneer we deze dingen voor u neerleggen in het gebed, oh, dan moeten we voor u belijden. Wij hebben niet verdiend dat u naar ons zult horen. Wij hebben ons uw afwijzing waardig gemaakt. En u zou ons alleen kunnen horen wanneer u ons aanziet in uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, zou u dat willen doen en zou u ons in weerwil van alles wat wij tegen uw wet en tegen uw wil gedacht en gesproken en gedaan en gelaten hebben, toch nog een onverdiende zegen willen geven om zijnentwil. Amen. Psalm 68, het vijfde en het negende vers willen we gaan zingen. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. En hebt ellendigen dat land bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. En ook vers 9. Gij voert ten hemel op vol eer. Psalm 68, het vijfde en negende vers. Er zijn deze morgen drie collecten. De eerste voor de eredienst, tweede voor de diaconie. En de derde, na het amen van de prediking, is voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 25, het vierde en het tweede vers willen we zingen in antwoord op de prediking. Vers 4. S'Heeren goedheid kent geen palen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En ook het gebed in vers 2. Heere, ai maak mij uwe wegen door uw woord en geest bekend. 4 en 2 van Psalm 25. Na de prediking. Het Johannesevangelie, waaruit onze tekst afkomstig is, gemeente, is een evangelie vol symboliek. Het is een evangelie vol beelden. Het is een evangelie vol tegenstellingen. Nee, dat betekent niet dat datgene wat daarin naar voren wordt gebracht niet waar is, niet echt gebeurd is, alleen maar een symbolische betekenis heeft. Dat niet. Maar wel is het zo dat Johannes aandacht heeft voor allerlei woorden en allerlei tegenstellingen die ook een hele diepe betekenis hebben. Laat ik u één voorbeeld mogen geven wat te maken heeft met ons tekstgedeelte. Dat is dat we in het Johannesevangelie op twee plaatsen lezen dat het nacht was. De laatste keer dat u dat leest is in het Lijdensevangelie. Als de Heer Jezus in de paaszaal gezeten is met zijn discipelen en Judas heeft aangewezen als de verrader, dan staat er in Johannes 13 vers 30, hij dan de bete genomen hebbende, ging terstond uit en het was nacht. En dat betekent allereerst dat het donker was in de straten van Jeruzalem. Dat het letterlijk nacht was. En toch gaat de betekenis daar niet in op. Heeft dat woord een nog diepere en aangrijpende betekenis. Judas, verschillende jaren geweest in de lichtkring van degene die gezegd heeft, ik ben het licht der wereld, gaat de nacht in. De nacht van zijn blindheid en de nacht van zijn vijandschap. De nacht van ten diepste de eeuwige verlorenheid. De eerste keer dat we in hetzelfde Johannesevangelie lezen over het feit dat het nacht is, ja, dat is in Johannes 3. Als we Nicodemus 's nachts naar de Heer Jezus zien gaan en opnieuw, dat heeft allereerst een letterlijke betekenis. De zon is ondergegaan en het is donker geworden in de straten van Jeruzalem. En toch wordt daar tegelijkertijd ook mee aangegeven dat Nicodemus van nature leefde in het donker en in het duister van zijn onwetendheid. En dan moet u er even op letten dat al gaat hij naar de Heer Jezus toe. En al komt hij in onze tekst en ook in de tekst van vorige week aan de voeten van de Heer Jezus Christus te zitten om zijn onderwijs te ontvangen. Die duisternis en die donkerheid aanvankelijk ook nog blijft. En dat de Heer Jezus in het gesprek Nicodemus aan die duisternis en aan die donkerheid gaat ontdekken. Om te laten zien, Nicodemus, u hebt, zelfs al zit u aan mijn voeten, zelfs al luistert u zo aandachtig naar mijn onderwijs, zelfs al stelt u zulke betrokken vragen, toch nodig dat het licht niet alleen opgaat in uiterlijke zin. Dat u niet alleen mijn woorden hoort. Maar dat het licht mag opgaan in uw hart. Dat ik, Nicodemus, de grote profeet en leraar zal zijn in uw hart. Wel, daar willen we deze morgen met Gods hulp bij stilstaan. En we schrijven bij de woorden van onze tekst twee leraars in Israël. Want de Heer Jezus is de grote profeet en leraar, maar Nicodemus was ook een leraar. Twee leraars in Israël. We letten allereerst op Nicodemus in zijn onwetendheid. Dat is vers 9 en vers 10. Waar de Heer Jezus uiteindelijk zegt: zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Vervolgens bepaalt onze tekst ons bij Nicodemus in zijn ongeloof. Dat is vers 11 en vers 12. Waar de Heer Jezus zegt: en gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. En tenslotte spreekt onze tekst van Christus in zijn volkomenheid. Want vers 13 zegt: en niemand is opgevaren in de hemel, behalve die uit de hemel nedergekomen is. Namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. Dus Nicodemus in zijn onwetendheid, Nicodemus in zijn ongeloof en Christus in zijn volkomenheid. De Heer Jezus heeft, gemeente, tot nog toe in het gesprek met Nicodemus 3 dingen aan de orde gesteld. Dat heeft hij gedaan. Als het aan Nicodemus had gelegen, was het over heel andere dingen gegaan. Maar de Heer Jezus heeft, als het ware, op de opmerking van Nicodemus ingebroken. En hij heeft het als eerste gezegd: Nicodemus, voorwaar zeg ik u, tenzij een mens wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk van God niet zien, niet binnengaan. Dat was het eerste. De noodzaak om opnieuw geboren te worden. Tweede onderwerp wat de Heer Jezus aan de orde heeft gesteld, dat was de mogelijkheid daarvan. En als ik dat vanmorgen zo zeg, dan moet u dat woord mogelijkheid goed opvatten. Dan betekent de mogelijkheid van wedergeboorte niet dat er voor Nicodemus een heel klein kansje was dat het ook nog zou kunnen. Dat betekent het niet als de Heer Jezus Christus spreekt over de mogelijkheid van wedergeboorte. Dan betekent het: Nicodemus, wat nu bij u onmogelijk is. Hoe zou een dode zichzelf het leven kunnen geven? Dat is bij God vandaan volkomen mogelijk. Want het water van de Heilige Geest, dat kan de meest dorstige zondaar verkwikken. Het water van Gods Geest kan de meest onreine en verontreinigde zondaar reinigen. Het water van Gods Geest kan de meest dorre en doodse en dode zondaar vruchtbaarheid en leven schenken. De mogelijkheid van wedergeboorte. En tenslotte, dat was het derde onderwerp wat de Heer Jezus aan de orde heeft gesteld: de kenmerken van die wedergeboorte. En daar ben ik de vorige keer heel kort over geweest, ook wat gehaast misschien vanwege de tijd. Laat ik het nog even in uw herinnering terugroepen. Wat de Heer Jezus toen gezegd heeft is: als de Heilige Geest het wonder van wedergeboorte werkt, dan wordt dat gekenmerkt door 3 dingen. Dan wordt dat gekenmerkt door zijn vrijmacht. Want de wind, de Heilige Geest, blaast waarheen hij wil. Hij werkt wanneer hij wil. Hij werkt waar hij wil. Hij werkt in de mate waarin hij wil. En we hebben toen nog tegen elkaar gezegd, dat is een hoofdstuk. De vrijmacht van God. Dat is ook iets, gemeente, waaraan mijn natuurlijke hart zich altijd ergert. Dat is het moeilijkste eigenlijk voor een mens, om God God te laten en hem toch niet los te laten. Ik laat u niet gaan, tenzij ge me zegent. Dat werk van de Heilige Geest werd ook gekenmerkt door een bepaalde verborgenheid. Het is een wonder. Het heeft iets van de wind. U weet het waarschijnlijk nog. Het heeft iets van de wind waarvan wij als leken in de weerkunde niet kunnen zeggen: die wind komt daar vandaan en die gaat daar naartoe. De wind heeft iets onzichtbaars, iets heel verborgens, iets mysterieus. Wel, dat geldt ook voor het wonder van de werking van Gods geest als hij een mens wederom geboren laat worden. Daar ligt iets wonderlijks in. Iets wat een kind van God zijn leven lang niet zou kunnen doorgronden. Maar tegelijk, en daar wil ik nog even de nadruk op leggen. Tegelijk is het wel zo dat wedergeboorte zichtbaar wordt en gaat blijken in de vruchten. Het kan dus niet zo zijn dat een mens jarenlang na zijn wedergeboorte nog altijd precies hetzelfde leven vertoont als wat hij vertoonde in zijn onbekeerde toestand. Wedergeboorte wordt zichtbaar in de vruchten. In vruchten van het nieuwe leven. In de vrucht van het roepen tot God. Zie, hij bidt. Wat van Paulus gezegd wordt. In de vrucht van een verbroken hart en een verslagen geest, zeggen onze Dordtse leerregels, over onze zonde tegen God. In de vrucht van het hongeren en dorsten naar de verlossing uit de ellende. In de vrucht van de liefde. Van de liefde tot alles wat van God is. Wel, dat is wat de Heer Jezus heeft gezegd. En als de Heer Jezus dan die drie onderwerpen aan de orde heeft gesteld, dan komen we bij onze tekst. Dan horen we Nicodemus antwoorden en zeggen: hoe kunnen deze dingen geschieden? Nicodemus is nog steeds niet overtuigd. U moet er eens even op letten hoe zijn vraag hier begint. Twee woorden. Hoe kunnen? En zo begon zijn vraag ook al in vers 4. Hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Hier, hoe kunnen deze dingen geschieden? En als Nicodemus dat gevraagd heeft, dan verandert de toon van de Heer Jezus. Daar moet u ook even op letten. De Heer Jezus had tot nog toe gesproken onderwijzend, uitleggend, geduldig, betogend, waarschuwend, dat ook wel. Zo was hij eigenlijk begonnen. Maar nu verandert de klank van de woorden van de Heer Jezus. Kijkt u maar mee in vers 10. Jezus antwoordde en zei tot hem: zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Daar gaat de Heer Jezus berispen. Daar gaat de Heer Jezus verwijten. Als Nicodemus weer komt met diezelfde vraag, als hij eigenlijk blijft steken op een bepaald punt, hoe kan dat? En we hebben de vorige keer nog gezien, en we zullen het vanmorgen nog duidelijker horen vanuit onze tekst, daar ligt eigenlijk ongeloof achter. Dan is de tijd gekomen dat de Heer Jezus Nicodemus gaat berispen, gaat terechtwijzen. En dat doet hij met die woorden: zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Voordat we over de betekenis van die woorden nadenken, wil ik u nog even wijzen op iets anders. Iets dat kenmerkend is voor heel het gesprek tussen de Heer Jezus en Nicodemus. En dat is dat als de Heer Jezus het hart van Nicodemus zoekt en het hart van Nicodemus wil treffen, want daar gaat het de Heer Jezus om, dat Nicodemus dan steeds gebruik maakt van allerlei uitdrukkingen, dat de Heer Jezus steeds gebruik maakt van allerlei uitdrukkingen die Nicodemus zelf ook gebruikt heeft. Laat ik u twee voorbeelden aanwijzen. Als de Heer Jezus nu in vers 10 vraagt, zijt gij een leraar Israëls? Dan klinkt daar de echo in door van Nicodemus zijn eigen woorden, want hij had in vers 2 gezegd, Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar. En de Heer Jezus neemt datzelfde woord ook in de mond. Ander voorbeeld. In vers 2 had Nicodemus gezegd met nadruk, Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. En straks in het 11e vers zal de Heer Jezus die woorden aanhalen en zeggen, voorwaar zeg ik u, wij spreken wat wij weten. En als u heel aandachtig Johannes 3 zou lezen, de eerste 21 versen, dan ontdekt u dat de Heer Jezus dat 7 keer doet. 7 keer maakt hij gebruik van uitdrukkingen, van woorden die Nicodemus in de mond heeft genomen, om Nicodemus juist onderwijs te geven en zo dicht mogelijk bij Nicodemus te komen. Maar intussen geeft hij aan die woorden die Nicodemus in de mond nam een heel andere betekenis. Zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Letterlijk staat er, zijt gij de leraar Israëls? Het is alsof de Heer Jezus zegt, Nicodemus, bent u nu de man die het volk van Israël moet onderwijzen in het woord van God? Bent u nu de man die zoveel jaren hebt gestudeerd in de boeken van het Oude Testament? En weet u deze dingen waar ik over gesproken heb niet? Is het dan niet zo, Nicodemus, dat op allerlei bladzijden in het Oude Testament het woord van God heel duidelijk spreekt over het feit dat elk mens totaal vernieuwd moet worden? Is het dan niet zo, Nicodemus, dat Gods woord heel duidelijk spreekt over het feit dat dat ten diepste het werk is van Gods geest? En dat de Heilige Geest juist in verband daarmee beloofd is? Nicodemus, bent u dan vergeten wat er staat in Ezechiël 36 over het nieuwe hart? Nicodemus, bent u dan vergeten wat er staat in Ezechiël 37 over de geest die dode mensen tot leven brengt? En wat er staat in Jesaja 26 en noemt u maar op allerlei plaatsen in het Oude Testament die meer of minder duidelijk spreken over precies hetzelfde als waar de Heer Jezus over sprak? Bent u een leraar in Israël en weet u deze dingen niet? Als de Heer Jezus die vraag stelt, dan klinkt daar een berisping in door. Dan gaat het niet maar over onschuldige onwetendheid van Nicodemus. Maar dan gaat het over schuldige onwetendheid. Nicodemus, u had het kunnen weten. Het staat overduidelijk in het woord opgetekend. En dan trekken we de lijn even door, gemeente. Zou het kunnen dat de Heer Jezus in het gewaad van zijn woord die vraag vanmorgen moet stellen aan mensen onder ons? Aan ons allen, op de kansel en onder de kansel. Weet u deze dingen niet? Hoeveel gemeenten weten wij van de noodzaak van wedergeboorte? Hoeveel weten wij van hoe een mens zalig wordt? Of hoe weinig? En aan wie ligt dat? Is Gods woord er dan niet heel duidelijk over? We hebben het er kort geleden afgelopen week nog met een van de catechisatiegroepen over gehad. Het woord van de Heer is moeilijk op allerlei plaatsen. Maar het is in ieder geval zonneklaar en heel duidelijk als het gaat over de vraag hoe een mens zalig moet worden. En als we juist op dat punt zo onwetend zijn, en dan bedoel ik onwetend zijn in uitwendige zin, ligt er dan op ons ook geen verantwoordelijkheid om ons juist met die dingen bezig te houden en Gods woord in dat verband te onderzoeken. En onze belijdenisgeschriften daarop te onderzoeken. Nee, dat zeg ik niet om vanmorgen de zweep te leggen over mensen. Maar wel tegen de achtergrond van dat ernstige woord waarmee we de preken over Johannes 3 begonnen zijn. Dat woord van ruil. Er zijn veel zaken waarin een eenvoudig christen onwetend kan zijn, terwijl hij toch behouden wordt. Maar wie onwetend is in de dingen van Johannes 3, die wandelt nog op de brede weg, schreef Reil. Ligt er geen aansporing in gemeente om het woord van God te lezen, bidden te lezen? Wat zegt het woord over deze dingen? Ligt er geen aansporing in om biddend onder het woord te komen? Heere, ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Ja, en geldt diezelfde vraag ook niet voor Gods kinderen? Weet gij zoveel dingen van Gods woord niet? Hoe weinig weten ook mensen met genade van die dingen die we zouden behoren te weten. En ik weet wel, de Heilige Geest moet het onderwijs vanuit Gods woord ook heiligen aan het hart. Hij moet ook Gods kinderen leiden in de dingen van het woord en in de heilgeheimen van de Here. Maar tegelijkertijd geldt toch ook dat veel onwetendheid schuldige onwetendheid is. Onwetendheid waarover de Heer Jezus Christus hier Nicodemus bestraft. De Heer Jezus zegt niet, Nicodemus, je bent een blind mens in de geestelijke dingen en daarom begrijp je het niet. En daarom is het ook heel begrijpelijk dat je het niet begrijpt. Maar de Heer Jezus zegt, Nicodemus, ben je nou jaar in jaar uit omgegaan met het woord van God? Ben je nou een leraar in Israël en weet je deze dingen nou niet? Dat zou wat zijn, gemeente, als de Heer dat nu uiteindelijk tegen ons moet zeggen. Dan begin ik maar bij mezelf. Was je nou dominee in de Jeruzalemkerk en weet je deze dingen niet? Heb je nou zoveel jaren hier in de kerk gezeten, onder de prediking gezeten, en weet je deze dingen niet? Nicodemus in zijn onwetendheid. Onze tweede gedachte. Nicodemus in zijn ongeloven. Lezen verder in vers 11. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, voor de derde keer neemt de Heer Jezus die plechtige, die nadrukkelijke woorden in zijn mond. Nog eens een keer laat hij het horen. Nicodemus, het is echt waar wat ik ga zeggen. Het is ook van het grootste belang dat u het hoort. Ik spreek het met het hoogste gezag. Voorwaar, voorwaar zeg ik u. Wij spreken wat we weten. En getuigen wat we gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Wat bedoelt de Heer Jezus daarmee? Wij spreken wat wij gezien hebben. Wij spreken wat we weten. Wij getuigen wat we gezien hebben. De meest natuurlijke uitleg is om die woorden eerst maar te betrekken op het begin van het gesprek van de Heer Jezus. U moet dat dus betrekken op wat de Heer Jezus zojuist tegen Nicodemus, tot nog toe tegen Nicodemus heeft gezegd. U moet dat betrekken op datgene wat de Heer Jezus tot nog toe in de prediking tot ons heeft gezegd. Nicodemus, toen ik sprak over het feit dat het nodig is dat u wederom geboren wordt, toen heb ik gesproken wat ik zeker wist. En toen heb ik getuigd, Nicodemus, van wat ik gezien heb. Als u die woorden even zo beluistert, dan ligt daar een hele diepe ernst in. U moet proberen daar even over mee te denken. De Heer Jezus die zegt, Nicodemus, toen ik je gewezen heb op het feit dat je wederom geboren moet worden, toen heb ik getuigd wat ik gezien heb. Ik heb gezien, Nicodemus, hoe diep een mens gevallen is. Ik heb gezien, Nicodemus, hoe totaal verloren een mens van nature is, dat er wedergeboorte nodig is. Ik heb gezien, Nicodemus, mensen die verloren gingen zonder wedergeboorte. En ik getuig tegen die diepe achtergrond. En de Heer Jezus zegt het. Mag ik het eens in alle ernst zo zeggen. Terwijl zijn oog als het ware gericht is op de eeuwige verlorenheid. En terwijl hij weet dat mensen zonder wedergeboorte daar al terechtgekomen zijn. En nog zullen terechtkomen. Hij zegt het, Nicodemus. Ik getuig wat ik gezien heb. Het is voor u nodig dat u opnieuw geboren wordt. En dat andere. Nicodemus, toen ik je zei dat het mogelijk was, echt mogelijk was, toen heb ik gezegd wat ik wist. Ik weet, Nicodemus, dat het mogelijk is. En ik heb gezien, Nicodemus, dat het mogelijk is dat een zondaar wederom geboren wordt. De Heer Jezus zegt het als het ware. Ik heb het al zo vaak gezien. Ik heb het al zo vaak gezien dat mensen, verloren mensenkinderen, totaal vernieuwd werden. Door een wonder van genade. Maar u neemt ons getuigenis niet aan. Dat is wat de Heer Jezus hier zegt. De Heer Jezus, hij verwijt Nicodemus zijn ongeloof. De Heer Jezus, hij verwijt Nicodemus zijn weerstand en zijn vijandschap tegen het onderwijs wat hij tot nog toe gegeven had. Nicodemus, gij neemt ons getuigenis niet aan. Ja, maar Nicodemus was toch in de nacht naar de Heer Jezus gegaan. Jawel. En dat was goed. Ja, maar Nicodemus had toch wel achting voor de Heer Jezus. Wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Ja, en dat was goed. Ja, maar Nicodemus had toch zijn vragen aan de Heer Jezus gesteld. En u hebt toch vorige keer gezegd dat dat goed is en dat daar een aanwijzing in ligt voor ons. Gemeente, dat is ook zo. Alleen wat de Heer Jezus hier ons duidelijk maakt, en daar mogen we toch ook niet over zwijgen, dat is dat een mens in de nacht tot de Heer Jezus komen kan. En dat hij zijn vragen aan de Heer Jezus kan stellen. En dat hij een bepaalde achting voor de Heer Jezus heeft. Maar dat de Heer Jezus verder kijkt. En dat hij kijkt naar het hart achter die vragen. De Heer Jezus wist, hoofdstuk 2 vers 25, wat er in het hart van de mens was. En dat hij daar ziet, ongeloof. Een onvernieuwd bestaan. Vijandschap. Weerstand. Nicodemus, u neemt ons getuigenis niet aan. En dan nog een keer de lijn doortrekken, gemeente. Moet de Heer Jezus dat vanmorgen ook zeggen? Moet de Heer Jezus dat nu zeggen tegen u, tegen jou, tegen mij? Wij weten wat we gezien hebben. Wij getuigen wat we gezien hebben. De Heer Jezus die in alle ernst al die woorden heeft laten klinken, voorwaar, voorwaar. Maar u verwerpt zijn onderwijs. U verwerpt, en dan blijven we maar heel dicht bij onze tekst. U verwerpt het onderwijs van de noodzaak van wedergeboorte. En van de mogelijkheid van wedergeboorte. Kijk, dat zou kunnen als je al die woorden over bekering en over wedergeboorte en over geloof zachtjes weer van je schouders laat afglijden. En als je denkt, nou, het is allemaal wel goed en ik hoop er over 40 of over 50 jaar nog eens diep over na te denken. Gij neemt onze getuigenis, zijn getuigenis, niet aan. Maar dat zou ook kunnen, gemeente, wanneer een mens vanmorgen in de kerkbank zegt, dominee, u hebt het weer keurig gezegd. En u moet het ook maar zeggen. Een mens moet wederom geboren worden. Dat is nodig. En dat moeten we horen. En je leeft zelf rustig voort. In alle rust voort zonder één vrucht van het nieuwe leven. En van wedergeboorte. Dan zegt de Heere vanmorgen. Gij lieden, neemt onze getuigenis niet aan. En datzelfde zegt de Heer Jezus niet minder tegen mensen die misschien wel de mond vol hebben van geloof, maar die niet willen weten van een begin dat uit God is. Die de Heer Jezus wel als leraar begeren, maar zelf de lessen willen uitkiezen. En de ene les schrappen en de andere les tot zich nemen. Maar van wedergeboorte en een wonder dat uit God is niet willen weten. Gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Waarom zegt de Heer Jezus dat tegen Nicodemus? De Heer Jezus heeft de bedoeling, gemeente, om Nicodemus te verootmoedigen. Om hem te laten zien wie hij is. Onwetend, ongelovig, vijandig, vol weerstand. En zo gaat de Heer Jezus dan nog verder in het 12e vers, want dan zegt hij, Nicodemus, als ik u de aardse dingen gezegd heb en u niet gelooft, hoe zult ge geloven indien ik u de hemelse zou zeggen? Dat bedoelt de Heer Jezus naar alle waarschijnlijkheid dit mee. Nicodemus, al heb ik u nu alleen maar gesproken over dat werk van God dat op de aarde plaatsvindt, in de harten van mensen. En u gelooft dat al niet. Hoe zou ik dan ooit kunnen spreken over het geheim wat achter zalig worden ligt? Dat God redenen uit zichzelf genomen heeft. Dat hij in oneindige liefde zijn lieve zoon naar deze wereld heeft gestuurd. Hoe zou er in uw hart plaats zijn daarvoor? Hoe zou u het geloven? Ja, en als de Heer Jezus dat zegt, gemeente, dan krijgen we de indruk, en we moeten daar voorzichtig mee zijn, maar we krijgen de indruk dat die woorden van de Heer Jezus door het krachtige werk van de Heilige Geest vrucht hebben gedragen in het leven van Nicodemus. Want weet u wat er dan gebeurt? Dan is het voor het eerst dat Nicodemus zijn vragen verstomme. Leest u maar verder op een ander moment in Johannes 3, dan ontdekt u dat Nicodemus geen vragen meer stelt. Ja, geen ongelovige vragen meer. Geen vragen vol weerstand meer. We krijgen de indruk dat Nicodemus echt luisteren gaat naar wat Christus te zeggen heeft. En dat is een wonder van de Heilige Geest. Sommigen hier in de kerk denken misschien wel, was de Heer Jezus nog maar op aarde? En hoe kon ik maar een preek horen van Hem? Wel, gemeente, de Heer Jezus heeft volmaakt gepreekt op de aarde. Er was geen gebrek in zijn preken. Maar er waren velen die onder zijn prediking onbekeerd bleven. Johannes 6, leest u het maar na. Daar gaat de goede gemeente weg. Vele mensen gingen weg. En ze zeggen, deze reden is hard. Wie kan dezelfde horen? Weet u wie er tot bekering kwamen en wederom geboren werden onder de prediking van de Heer Jezus? Diegenen in wie er hart Gods geest werkte, krachtig werkte. En dat is nodig ook vandaag. De beste preek, de meest gunnende preek, de meest zuivere preek, de meest ruime preek, de meest eerlijke preek zal u niet tot de zaligheid brengen. Het werk van de Heilige Geest wel. Het werk van wedergeboorte wel. En de Heere werkt wel door de prediking. Maar wat hebben we het werk van Gods Geest nodig? Wat hebben we het nodig om bediend te worden vanuit de Heer Jezus Christus? En dat is het wonder. Want als de Heer Jezus Nicodemus nu zo vernederd en verootmoedigd heeft, dan zwijgt de Heer Jezus toch niet. Maar dan gaat hij, een van de oude Engelse puriteinen zegt, dan gaat hij zichzelf aanbieden als profeet en als priester en als koning. We hopen er volgende week bij leven en welzijn nog iets meer van te horen, maar vanmorgen nog iets over de Heer Jezus als profeet. 13e vers, laatste vers. Christus in zijn volkomenheid. Daar zegt de Heer Jezus, en niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. U moet die woorden goed lezen in het verband. De Heer Jezus heeft zojuist gesproken over hemelse dingen. Nicodemus, ik heb u tot nog toe gesproken over aardse dingen. Hoe zou ik tot u spreken over hemelse dingen? En in dat verband gaat de Heer Jezus dan verder en dan zegt hij, niemand van de mensen is ooit, vult u maar aan, met zijn verstand, met zijn geest, opgeklommen in de hemel, om daar kennis te krijgen van de hemelse dingen. Geen mens. Er gingen in de tijd van Nicodemus wel allerlei verhalen rond, dat er mensen waren die in hun geest een reis naar de hemel hadden gemaakt en daar goddelijke kennis vandaan hadden gehaald, onder de Joden en onder de heidenen. Maar de Heer Jezus die haalt er een streep door en hij zegt, geen mens ooit met zijn geest opgeklommen in de hemel. Geen mens ooit opgeklommen naar die plaats waar hij te weten kan komen hoe hij zalig moet worden. Maar, en dan gaat de Heer Jezus zichzelf preken, maar wel degene die uit de hemel nedergekomen is, de Zoon des Mensen, Nicodemus, er is er één die wel in de hemel is geweest. Er is er één die naar zijn goddelijke natuur nog steeds in de hemel is. De Heer Jezus Christus, Gods eigen lieve Zoon. Hij is afkomstig uit de hemel. En Hij weet alle dingen. Hij weet, en dat bedoelt de Heer Jezus hier vooral, Hij weet hoe een verloren zondaar zalig kan worden. Hij weet, tobbende ziel onder ons hier in de kerk, u die met zoveel geestelijke vragen loopt, Hij weet hoe u zalig moet worden. Want Hij is in de hemel geweest En hij is er nog. Hij heeft met zijn vader zelf overlegd over de zaligheid van zondaren. Hij heeft met de vader en met de Heilige Geest het plan van de zaligheid zelf uitgedacht. Hij is uit de hemel gekomen. En het onderwijs wat hij geeft is hemels onderwijs. En dan nog meer. Hij is uit de hemel neergekomen. Hij is afgedaald vanuit dat rijk van het licht. Hij is afgedaald vanuit de gemeenschap met zijn vader naar deze aarde. En hij heeft zich zo diep vernederd dat hij een mens wilde worden. Johannes zegt, het woord is vlees geworden. Dat betekent ook, de Heer Jezus is naar zijn menselijke natuur helemaal onwetend geworden. Dat is geen ketterij. Dat is wat het woord van de Heere zelf leert. Naar zijn menselijke natuur is de Heer Jezus onwetend geworden. Hij heeft als kind de woordjes van zijn moeder Maria moeten leren. En hij heeft als mens het woord van God moeten leren. Hij heeft zich verdiept in de dingen van de zaligheid, volmaakt zonder zonde. Maar als mens is hij heel dat leerproces doorgegaan. Hij is uit de hemel neergekomen. En zo beveelt hij zichzelf aan, gemeente. Zo staat hij tegenover die ongelovige, vijandige, zich verzettende Nicodemus. En hij zegt, Nicodemus, nu ben ik uit de hemel gekomen. En ik weet alle dingen. Ik weet ook hoe u nog zalig kunt worden. En ik weet uit ervaring wat het is om als mens geestelijke kennis te leren. En daarom kan ik het u leren. En daarom wil ik het u leren. Hij prijst zichzelf aan als de grote profeet en leraar die het niet alleen leert met woorden, uiterlijk. Want dan is het nog voor eeuwig te kort. Maar die het door zijn geest innerlijk als leermeester wil leren. En zo mag hij vanmorgen nog worden aangeboden. Aan arme zondaren. Aan mensen die het niet meer weten. Aan mensen die het moeten zeggen, zo dwaas. Hij, de grote hemelse profeet en leraar, die zo bereidwillig is. Ach, zegt iemand, maar zou ik nog een plaatsje mogen krijgen op zijn school van vrije genade? Gemeente, weet u, door wie het lesgeld op de school van vrije genade verdiend is. Dat is niet verdiend door één zondaar die daar ooit echt onderwijs, zaligmakend onderwijs heeft gekregen. Maar dat is verdiend door de Heer Jezus Christus. Die gehangen heeft aan het kruis en we hopen er volgende week vanuit vers 14 en 15 meer van te horen. Hij is ook degene die het lesgeld voor al de zijnen betaalt. Ach, zegt iemand, maar weet u waar het bij mij op vast zit? Nou heb ik gehoord dat er een leraar is. Nou heb ik gehoord dat hij nog gewillig is. Nu heb ik gehoord dat er nog een mogelijkheid is om op zijn school te komen. Maar hier is alles erop tegen. In mijn hart is alles erop tegen. Want als ik die lessen moet gaan leren van de Heer Jezus, die verootmoedigende lessen, die hartvernederende lessen, die lessen waarin ik afgebroken word in mezelf en alle grond onder mijn voeten weggeslagen wordt, dan verzet alles in me zich tegen een plaats op die school. Wel, gemeente, dan is het een wonder dat de Heer Jezus niet alleen profeet is en priester is, maar ook de koning is. Psalm 45 zegt het. Gort uw zwaard aan uw heup, o held, en rijd voorspoedig op de strijdwagen van uw rechtvaardigheid en van uw zachtmoedigheid. Christus is ook de koning die het hart staat. En het hart dat zich het meest verzet tegen het onderwijs van de Heer Jezus Christus te sterk kan worden. En daarom valt deze profeet, deze priester, deze koning, wiens werk volkomen is, toch te voet. Met alles wat u bezwaart en alles wat u weerhoudt en alles wat zich in uw hart verzet, leg u toch aan zijn voeten neer en vraag het Heere overwin me. En u die overwonnen werd, u die leerde wat voor vijand u was en wat voor vijand u blijft, zie wat voor genade de Heere u gaf. Een plaats op zijn school. En hoe vaak hebt u zich die plaats al onwaardig gemaakt. En dan het wonder dat de Heer zijn kinderen nooit van school afstuurt. Al zijn ze nog zo eigenwijs. En al zijn ze nog zo hardleers. En al zijn ze nog zo tegenstrevig in zichzelf. Maar dat hij ze op school houdt. En dat hij als die wijze leraar ze steeds opnieuw verootmoedigt. Maar ook wil onderwijzen in wie hij voor een zondaar is. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zegent u uw woord. Past u het toe en predikt u het na in de harten van kon het zijn en ieder van ons. Vergeeft u al het zondige. Bewaar ons wanneer we van hier gaan en brengt u ons vanmiddag wanneer we hopen samen te komen rondom die catechismusafdeling die gaat over de naam Jezus. Weer allen bijeen onder uw woord. Heere, wil ons zo horen en verhoren om Jezus wil. Amen. Psalm 118, het 13e vers. Vers 13 van Psalm 118 is de slotzang. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.